leerlingen van Jezus bij elkaar om deze week te bidden. En ook in Nederland zijn er honderden plaatsen waar gemeentes elkaar gezocht hebben in een bepaalde plaats, in een bepaalde regio, om samen te komen en te bidden. Nou, ik ben heel blij dat we ook in deze regio 3 gebedsmomenten hebben deze week. Dat is iets kostbaars. En dat heeft het hart van de Heer, dat volgelingen van Hem samenkomen om te bidden, betrokken te zijn en dit te doen. Ik realiseer mij dat gebed een van de krachtigste invloeden is in de geestelijke wereld en de natuurlijke wereld. Soms beseffen we niet precies wat de kracht is van ons persoonlijk gebed, maar met name ook gezamenlijk gebed. En ik wil echt jullie ook op het hart leggen om van de week tijd apart te stellen voor te bidden. Om persoonlijk te bidden, als gezin te bidden, om elkaar op te zoeken en te bidden, om naar de gebedsmomenten te komen, maandag en de andere momenten die deze week apart zijn gesteld. Dus maandagavond Rijsbergen, woensdagavond in de Hoeksteen en vrijdagavond hier. Nou, ik ga eventjes naar het Bijbelgedeelte, Johannes hoofdstuk 4. En het is voor velen een bekend gedeelte, ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. En elke keer vind ik het weer verfrissend, en even om in het thema te blijven, ook dorstlessend, dit gedeelte. Ik wil eerst de eerste 9 versen met jullie lezen en daarna nog een aantal versen meer. En ik lees uit de Bijbel in de gewone taal. De Farizeeën hoorden dat Jezus steeds meer volgelingen kreeg en meer mensen doopte dan Johannes. Jezus doopte trouwens niet zelf, dat deden zijn leerlingen. Toen Jezus ontdekte dat de Farizeeën dat gehoord hadden, ging hij weg uit Judea, terug naar Galilea. Hij moest door Samaria reizen en kwam bij de stad Sichar. Die stad lag dicht bij het stuk land dat Jacob ooit aan zijn zoon Jozef gegeven had. Bij Sichar was de Jacobsput. Jezus ging bij die put zitten, want hij was moe van de reis. Het was ongeveer 12:00 middags. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw aan. Ze kwam water halen uit de put. Jezus zei tegen haar: geef me alsjeblieft iets te drinken. De leerlingen van Jezus waren op dat moment in Sichar om eten te kopen. Even tot zover. Ik wil een aantal punten van dit verhaal wil ik naar voren brengen. Nou, er staat dat Jezus ging van Judea naar Samaria. Jezus ervoer dat het nog niet de tijd was om de confrontatie met de Farizeeën aan te gaan. Daarom ging hij eventjes weg uit Jeruzalem. Hij wist dat dat later moest gebeuren. En hij trok door Samaria heen. En er staat ook, hij moest door Samaria. Hoewel dit de kortste weg was, de meeste Joden die reisden van Judea naar Samaria, gingen er met een boog omheen langs de Jordaan. Want er was een bepaalde vijandschap, een bepaalde afstand tussen de Samaritanen en de Joden. Maar Jezus moest door Samaria. Hij had een opdracht. Hij had iets op zijn hart om deze bevolking te bereiken. En het was rond 12:00 in de middag. En Jezus was moe. Jezus, zoon van God, ook mens, was moe. En hij ging bij die waterput zitten, de Jacobsput, bij het plaatsje Sichar. En dan komt deze vrouw eraan en Jezus begint een gesprek met haar. De naam van deze vrouw staat niet opgetekend, maar het is wel een belangrijk gesprek. En Jezus stelt die eenvoudige vraag: geef mij alsjeblieft wat te drinken. En dat is de thematekst die gekozen is voor deze week. Aan de reactie van de vrouw zien we dat zij verbaasd is dat Jezus deze vraag stelt. Want Joden en Samaritanen gaan nu eenmaal niet met elkaar om. Dat is een hele geschiedenis. En de Joden die nemen de Samaritanen kwalijk dat ze op een gegeven moment het geloof vermengd hebben met afgoderij. En zo is er een afstand gekomen tussen deze twee bevolkingsgroepen. En als Jezus deze vraag stelt, is het niet alleen het feit dat hij Jood is en dat dat vreemd is, dat hij in gesprek komt met haar, maar ook dat hij man is. Want het is heel ongebruikelijk dat een man een vrouw in het openbaar aanspreekt in die tijd. En zij is verbaasd vanwege zijn vriendelijkheid. En dat zorgt ervoor dat ze aandacht heeft voor zijn woorden. Het is misschien de eerste keer dat een Joodse man haar op die manier vriendelijk aanspreekt. We weten niet precies waarom zij op dit ongebruikelijke tijdstip water ging halen en dan nog wel alleen. Want meestal gingen de vrouwen gezamenlijk, wat vroeger in de ochtend of wat later als het wat koeler was, om water te halen. En was het omdat ze plotseling water nodig had? Of was het omdat ze zich schaamde, de anderen haar negeerden, niet met haar wilden optrekken? Het staat niet vermeld. Wat wel naar voren komt, Jezus zoekt de ander. Hij zoekt het andere volk. Hij zoekt die andere cultuur. Hij zoekt de anders gelovende. En hij openbaart zich in vriendschap en ook op een bovennatuurlijke wijze, zoals we straks ook zullen zien. Dit vers 7, gekozen voor deze gebedsweek, is een oproep. Volgelingen van Jezus, uit welke kerk je ook komt, overwin verschillen in gebruik, in accenten, in geloof, en kom bij elkaar om te bidden. Zoek elkaar op. Realiseer je dat gebundeld gebed in eenheid kracht uitwerkt. Spreek met respect en vriendelijkheid over elkaar, tot elkaar en bid samen. Jong en oud, bid. En dat gebed iets uitwerkt, dat mogen duidelijk zijn. Ik zal straks nog een mooi voorbeeld geven van het gebed wat we ook in de stad Rotterdam al heel wat jaren met elkaar doen. Met voorgangers, met leiders, onder gelovigen. En wat het resultaat daar ook is en wat we ook van de week zullen zien. Maar allereerst iets anders. Ik zal eerst nog lezen vers 10 tot en met 15. En daarna nog even op ingaan. Jezus zei tegen haar: ik heb jou om water gevraagd, maar jij weet niet wie ik ben. Jij weet niet wat God aan de mensen wil geven. Want als je dat wel geweten had, dan had je mij om water gevraagd. En dan had ik je water gegeven dat eeuwig leven geeft. De vrouw zei: maar meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dat water vandaan halen? Kunt u soms meer dan onze voorvader Jacob? Jacob heeft ons deze put gegeven. Hij heeft er zelf water uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn dieren hebben uit deze put gedronken. Het water dat eeuwig leven geeft. Jezus zei: ieder die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het water dat ik geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik geef, blijft altijd in je. Het geeft je eeuwig leven. De vrouw zei: meneer, geef mij dat water. Dan zal ik nooit meer dorst krijgen. En dan hoef ik nooit meer naar de put om water te halen. Jezus wekte haar belangstelling, haar nieuwsgierigheid. Wie is deze man die zo vriendelijk is? Wat bedoelt hij? Wat wil God aan mensen geven? Wat is dat water dat eeuwig leven geeft? Van de week, afgelopen donderdag, werd ik met een Afghaanse man naar de rechtbank in Middelburg gegaan. Wat is het geval? Deze man is een jaar of 6 geleden gevlucht vanuit Afghanistan. Hij heeft daar iets meegemaakt, waardoor hij moet vrezen voor zijn leven. En hij is via Iran, Turkije, Griekenland op een gegeven moment in Nederland terechtgekomen. En heeft asiel aangevraagd. Op het grond van dat hij vreest voor bloedwraak. Er is iets gebeurd tussen 2 families en ze houden hem verantwoordelijk voor iemand die overleden is. Die omgekomen is. En hij is uit angst voor deze bloedwraak is hij gevlucht. We zijn 6 jaar verder. De IND die heeft zijn verzoek eigenlijk afgewezen. Ze zeggen het is niet voldoende te bewijzen. En 2 jaar geleden kwam hij in contact met een aantal christenen. En was een zuster, een vrouw, die op een gegeven moment aan hem voorstelde. Zal ik met je bidden? Zal ik voor je bidden? En dat heeft zij gedaan. En er gebeurde iets. God raakte hem aan. Hij zegt, ik werd rustig. Ze had tot de Heer Jezus gebeden. Hij zegt, daar wil ik meer over weten. En samen met nog een aantal andere Afghanen waren ze op een gegeven moment in de Levendoordgemeente in Rotterdam terechtgekomen. En hij was geïnteresseerd in het evangelie. Op een gegeven moment heeft hij de Heer Jezus aangenomen en heeft zich laten dopen. En hij is de fundamentencursus gaan doen. Hij heeft nog eens een keer de fundamentencursus gedaan. En ik kwam trouwen naar de samenkomsten. En hij had zijn advocaat op een gegeven moment ook aangegeven dat hij christen is geworden en dat het nog extra moeilijk is om terug te gaan. Want toen hij zijn moeder op een gegeven moment berichtte van ik ben geen moslim meer, maar ik ben christen, werd het een heel moeilijk gesprek. Want zijn moeder zegt op een gegeven moment, dan wil ik jou niet meer kennen. Dan ben je niet meer mijn zoon. En sindsdien heeft hij geen contact meer met zijn familie. Met zijn ouders en zijn broer en zijn zussen. Toen hij van de week daar nog eens over vertelde, sprongen de tranen in zijn ogen. En zijn advocaat die had mij gevraagd om bij deze rechtszitting te zijn, om ook heel duidelijk aan te geven dat hij gedoopt is inderdaad in ons midden, dat hij of er vrucht van bekering is, om het eventjes in onze termen te zeggen. En dat kon ik beamen. Deze man, Afghanen staan bekend als hele agressieve mensen. Ik geloof dat Piet van Walsum heeft ook wel eens wat verteld over Afghanen, maar er kunnen hele moeilijke mensen zijn, gewelddadig ook. En hij zei, voordat ik Jezus kende, was ik heel opvliegerig. Op een asielzoekerscentrum is het niet makkelijk, met al die verschillende culturen en volken die bij elkaar komen. En hij had regelmatig ruzie. En hij zei, maar sinds ik Jezus heb leren kennen, ben ik anders geworden. Ik kan meer hebben, ik ben geduldiger geworden. Dan zie je de vrucht van Gods werk in iemands hart. Hij zei, wat ook nog gebeurd is, daarvoor had ik altijd hoofdpijn. Hij zegt, in asielzoekerscentra, iedereen loopt regelmatig naar de dokter. Door de spanning, door het wachten, krijg je allemaal psychosomatische klachten. Hij zei, ik had hoofdpijn. Maar nadat ik Jezus heb aangenomen, is die hoofdpijn weg. Ik hoefde niet meer naar de dokter toe. Dan zie je het bijzondere wat God dan ook in iemands leven doet. En we waren zo in de auto wat aan het praten. En ik had op een gegeven moment op het platteland, we reden door het Zeeuwse land, dat is een platteland. Hij zegt, wat is dan het platteland? Want zijn Nederlands is wel, hij kan zich wel wat verstaanbaar maken, maar sommige woorden begrijpt hij niet. Dus ik legde af, ik legde uit, het platteland is buiten de stad, daar woont minder, daar is het akkerland, daar wonen minder mensen, er zijn dorpen in plaats van steden enzovoort. Oh, dat noemen ze bij ons het bergland, zegt hij. Hij zegt, alles is daar bergen. Zijn ouders hebben daar een boerderij. Hij zegt, en je moet er zijn hele steile afgronden en allemaal moeilijke veldjes waar je heel moeilijk op kan komen. Heel anders. En hij zegt, we hebben geen kraan thuis buiten. We moeten naar de bron. We moeten water halen. En dat is heel gebruikelijk. He, dat je gewoon met een emmer naar de waterput gaat, of in dit geval de bron. Dus ik moest denken aan Johannes hoofdstuk 4. Dit gedeelte waar deze Samaritaanse vrouw in de tijd van Jezus gewoon naar de waterput of naar de bron ging. En Jezus die geeft dan aan, ik heb levend water voor u. En die vrouw die dacht, hey, dat is nog wat anders dan die put. Want dat is dan stilstand water. Het is fijn dat het water is, maar een bron is altijd beter. Waar het water omhoog borrelt. Die Afghaanse broeder zei dat ook. Dan vooral als zo'n bron daar is, dan maken mensen ook gultjes. Zo'n beetje langs het huis, dat je niet zo ver naar de bron hoeft te lopen om daar het water te halen. En dat is het verfrissende wat Jezus wil doen in je leven. Dat Hij je uitnodigt om van Hem te drinken. Dat Hij geestelijk voedsel heeft, geestelijk water. Corine die duidt al aan ook op het woord. En dat Hij door zijn geest ons wil verfrissen. Ik lees even door vanaf vers 16. Jezus zei tegen haar, ga eerst je man halen en kom dan terug. De vrouw zei tegen Jezus, ik heb geen man. Jezus zei, precies, je hebt 5 mannen gehad en nu leef je samen met iemand die jouw man niet is. Dus wat je zegt is waar. De vrouw zei, nu begrijp ik dat u een profeet bent. Daarom wil ik u iets vragen. Onze voorouders vereerden God op de berg Gerazim. Maar de Joden zeggen dat je God alleen in de tempel van Jeruzalem mag vereren. Wie heeft er gelijk? Jezus zei tegen haar, de Samaritanen vereren God zonder hem te kennen. De Joden vereren God en kennen hem. Want de redder van de wereld komt uit het Joodse volk. Geloof me, er komt een nieuwe tijd. Dan wordt God niet meer vereerd op de berg Gerazim of in de tempel van Jeruzalem. In die tijd die nu al begonnen is, vereren de ware gelovigen God niet meer op één speciale plaats. Want dankzij de Heilige Geest kennen zij God, de Vader, echt. Daardoor kunnen zij de Vader vereren, op een manier zoals Hij het wil. God hoort bij de hemelse wereld. Alleen door de Heilige Geest kun je God echt leren kennen. En alleen dan kun je Hem op de juiste manier vereren. De vrouw zei, ik weet dat de Messias, die Christus genoemd wordt, zal komen. Hij zal ons alles over God vertellen. En Jezus zei tegen haar, de Messias spreekt met je. Ik ben het. Jezus die zegt, je hebt 5 mannen gehad. Jezus heeft hier een openbaring, een woord van kennis. Wat gelijk zijn doel treft. Zij herkent, hij weet wat er in mij omgaat. Hij weet wat er in mijn leven gebeurt. Paulus roept ons op om ons uit te strekken naar de gaven van de Heilige Geest. En dat niet alleen in de kerk, maar juist ook buiten de kerk. En dat vind ik een hele uitdaging. Maar laat dat ook een verlangen in ons hart zijn. Heer, ik wil gebruikt worden. Ik wil dorstig zijn, ik wil van u drinken, ik wil van uw water doorgeven. Arlien Westerhof, zij is vorig jaar ook in ons, dit jaar. Nee, vorig jaar was dat, sorry. Moet even wennen, 2015. Is in ons midden geweest en zij heeft een droom gehad en die heeft ze ook gedeeld. Ze heeft die ook op de site gezet van de Nederlands Profetische Raad. En daar wil ik een stukje uit voorlezen. En dat heeft als titel De kracht van God op Europa. En dat heeft te maken ook met het bovennatuurlijke. Wat God ook wil doen, gewoon onder zijn kinderen en door zijn kinderen heen. In dit continent. En ze heeft het volgende opgeschreven over deze droom. Terwijl ik bezig was met het voorbereiden van dit woord, gaf God me een droom. In de droom was ik aanwezig in een enorm stadion voor een opwekkingsdienst. Het stadion was veel groter dan iets dat bestaat in de werkelijkheid. En ik kon de andere kant niet zien. Het was vol met mensen vanuit alle landen en van alle rassen. Verschillende uitvoeringen die met opwekking te maken hadden, waren aan het plaatsvinden op de verschillende podia. De mensen in het deel van het stadion waar ik zat, kwamen uit Europa. Ze zaten bovenaan en het was soms moeilijk te zien wat er gebeurde op de verschillende podia. Dicht bij mij zat een vrouw met wat leek een baby te zijn in haar armen. Het was een jongetje met blonde haren. Een bovennatuurlijk licht vanuit de hemel scheen op hem en je kon voelen hoeveel compassie en liefde God voor hem had. Het was bijna overweldigend. De vrouw legde uit dat haar kind geen baby was, maar een jongen. Zijn ruggengraat was zo misvormd dat hij alleen maar kon opgevouwen in haar armen liggen. Hij had genezing heel hard nodig. Ik legde mijn handen op haar zoon en begon genezing uit te spreken. Anderen in ons deel van het stadion hadden ook het licht gezien en kwamen om ons heen staan om mee te bidden voor de jongen. Terwijl we aan het bidden waren, kwam er kracht vanuit de hemel op het kind. Zijn benen werden meteen recht en zijn bovenlichaam ook. Ik nam het kind uit de armen van zijn moeder en zette hem op zijn benen. Hij leek te groeien terwijl wij keken. De droom eindigt met de kracht van God nog op hem, terwijl hij probeerde zijn nek, schouders en hoofd recht te krijgen. 2015 zal een jaar zijn waarin de kracht van God zal beginnen te genezen de gemeente van Europa. Voor lange tijd hebben wij een krachteloos, kreupel en bijna onherkenbare gemeente gekend. Maar God is nog niet klaar met zijn gemeente. Dit jaar zullen wij wonderen en teken zien plaatsvinden in de gemeentes uit de verschillende denominaties. Deze manifestatie van de bovennatuurlijke kracht van God zal het geloof in de God van de gemeente van Jezus Christus herstellen. Opnieuw zullen wij beginnen te geloven dat God in staat is om te doen wat hij zegt. Deze uitstorting van bovennatuurlijke kracht zal ook voor een versnelling zorgen in het groeien tot volwassenheid van de gelovigen. De eenheid tussen de denominaties en netwerken zal toenemen en we zullen gaan beseffen dat we elkaar nodig hebben. Ook zullen we beginnen in grotere aantallen te gaan opstaan en handelen in de gedelegeerde autoriteit die God ons heeft gegeven voor het discipelen van onze natie. Dit proces zal een aantal jaren doorgaan. Tot zover deze droom en dit woord wat Arlien ook gekregen heeft. En ik zeg, Heer, werk dat uit, bewerk dat in mijn hart, in onze harten, gezamenlijk in uw kerk, in dit land. Dat we ons uitstrekken, dat datgene wat u heeft voor uw gemeente, maar ook voor de mensen in dit land die u nog niet persoonlijk kennen. En dan zegt Jezus, en nu leef je samen met iemand die jouw man niet is. Jezus confronteert haar met haar levensstijl, met haar zonde. Niet om te veroordelen, maar om haar de gelegenheid te geven zich te bekeren en hem te volgen. Wij mogen elkaar aanspreken op dingen, op gedrag dat storend is of dat niet overeenkomstig Gods woord is. Maar dat moet op een vriendelijke en genadevolle manier zijn. Dan leert Jezus wat ware aanbidding is. In geest en in waarheid de Heer aanbidden. Ik wil even terug naar het woordje dorst. Hoe geestelijk dorstig en hongerig zijn wij? Jezus zegt in vers 34, ik leef van gehoorzaamheid aan God. Mijn voedsel is, mijn eten en drinken is, de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Ik werk namens hem en dat werk zal ik afmaken. En dat verlangen ook in ons zijn discipelen zal zijn van Heer, ik leef om gehoorzaam te zijn aan u. Als ik het woordje dorst hoor, dan koppel ik ook vaak het woordje passie daaraan. Een gedrevenheid om te drinken van Jezus. Om te drinken van zijn woord. Om te luisteren naar hem, naar zijn geest. En we weten, voldoende water is erg belangrijk, hè? Er zijn mensen die niet voldoende drinken. Misschien zijn er ook wel mensen die zeggen, eigenlijk drink ik eigenlijk wat te weinig. Sommigen zeggen, ja, maar ik heb geen dorst. 2 liter water of 2 liter vocht op een dag, dat is zoveel. Maar ongemerkt kunnen we lichamelijke problemen krijgen als we niet genoeg drinken. Sommigen hebben hoofdpijnen en dat komt gewoon omdat ze te weinig vocht tot zich nemen. Anderen krijgen nierklachten of andere lichamelijke kwalen omdat ze niet genoeg drinken. Geestelijk gesproken kan er ook een houding zijn. Ah, ik heb niet zo'n dorst. Ik heb niet zo'n passie. Maar als gelovige kan je dan ook uitdrogen. En dan kunnen er meer en meer geestelijke of andere problemen ontstaan. Iets waar ik ook nog aan moest denken. Jezus spreekt over water. Levend water. Hij spreekt niet over levende wijn of levend bier of iets dergelijks. Nee, levend water. Er zijn mensen die zeggen, ik heb dorst. En dan bedoelen ze eigenlijk, ik lust wel een biertje. Of een paar. Of ik lust wel een wijntje. Liefst een hele fles. Ik lust wel een snapsje. Liefst 3. En dan gaat het niet om dorstlessen, maar dan gaat het om de invloed van de alcohol. En soms lijkt het of sommigen dorstig zijn, geestelijk dorstig, maar het gaat niet echt om levend water. Maar het gaat om religie. Om vocht dat op de andere manier bevredigt. Heb je dorst? Dorst naar Jezus. Dorst naar relatie met hem. Dorst naar zijn woorden. Ik heb eens opgezocht naar het woordje dorst. En heel wat verschillende plaatsen in de Bijbel gaat het over dorst. Letterlijk dorst. Dat mensen, het volk van Israël, of Bijbelse figuren, momenten hadden van dorst in hun leven. Maar ook over geestelijke dorst. En op Psalm 63, in de Nieuwe Bijbelvertaling, lezen we een psalm van David. Toen hij in de woestijn van Judea was. God, u bent mijn God. U zoek ik. Naar u smacht mijn ziel. In een andere vertaling staat, dorst mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam. In een dor en dorstig land zonder water. In het heiligdom heb ik u gezien. Uw macht en majesteit aanschouwd. Uw liefde is meer dan het leven. Mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen mijn leven lang. Roepend uw naam, de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Jubel ligt op mijn lippen. Mijn woord zal u loven. Liggend op mijn bed, denk ik aan u. Wakend in de nacht, prevel ik uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest. Ik juichte in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan u gehecht. Met heel mijn ziel. Uw rechterhand houdt mij vast. Wat een intense relatie heeft David gehad met de Heer. God, u bent mijn God. U zoek ik. Naar u smacht mijn ziel. Naar u dorst mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam. In een dor en dorstig land. Zonder water. Laat dat ook voor ons een uitdaging zijn. Hier om zo te dorsten naar de Heer. Een andere tekst die ik nog wil noemen in het Nieuwe Testament, Romeinen 12 vers 20, daar staat, als je vijand dorst heeft, wat moet je dan doen? Geef hem te drinken. En begeven talen, dan zul je vurige kolen op zijn hoofd hopen. Met andere woorden, je zet hem aan het nadenken. Je prikkelt iets. Net zoals Jezus op een vriendelijke manier deze Samaritaanse vrouw tegemoet kwam. Iets wat ze helemaal niet verwachtte. In plaats van een snauw, een beledigende opmerking, vroeg Jezus heel vriendelijk voor water. Er is onrust in onze maatschappij. Kort geleden in Parijs, die aanslag, verschrikkelijk. En dan zie je twee verschillende soorten reacties. Afkeer van een hele bevolkingsgroep. En anderzijds een stap van toenadering om te zeggen, laten we dit niet toestaan, dat dit bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet en uit elkaar drijft. Laten wij als kerk bidden voor de moslimgemeenschap. Bidden voor ons land. Ik zei net dat we de afgelopen jaren best wel op grote schaal hebben gebeden in de stad Rotterdam. Met allerlei gemeentes en kerken, één paar in gebed. En nu is er een initiatief gekomen om aanstaande dinsdag met een aantal bevolkingsgroepen bij elkaar te komen. Dat zijn christenen, dat zijn moslims, dat zijn hindoestanen, dat zijn boeddhisten, dat zijn joden. En we gaan met elkaar eten en we gaan met elkaar ook een verklaring ondertekenen. En ik geloof dit is alleen maar mogelijk omdat we achter de schermen door de jaren heen gebeden hebben, maar ook vertegenwoordigers van elke bevolkingsgroep met elkaar gesproken. Dat we met elkaar gesproken hebben. En ik vind dat iets kostbaars. Want alleen zo kun je elkaar bereiken. En we gaan ook, ik zal een aantal zinnen voorlezen uit die conceptverklaring. Als vertegenwoordigers van de christelijke, islamitische, joodse gemeenschappen in Rotterdam verklaren wij ons solidair met elkaar. In deze multiculturele en multireligieuze stad is er ruimte voor een ieder en ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing. Wij roepen onze leden ook op en steunen hen om te bewaken dat er geen belemmeringen zijn om in onze stad naar eigen overtuiging, al dan niet religieus, het eigen leven in te richten. Dat de rechten van vrijheid van godsdienst en meningsuiting een groot goed zijn, die wij voor onszelf en voor de anderen verdedigen. Wij staan er dan ook voor dat in de Rotterdamse samenleving we met elkaar waken over deze grondrechten. Wij waarderen en respecteren ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing en zullen actief ervoor zorg dragen dat een ieder individu de vrijheid heeft om zelf de levensovertuiging en levensinvulling te kiezen die hij of zij goed acht. En dan wordt er over gesprek en waardering gesproken. Dat we ook actief stappen ondernemen om begrip en respect voor anders levenden te bevorderen onder leden van onze gemeenschappen. Als we dit met elkaar doen, als leiders van de verschillende geloofsrichtingen, dit met elkaar doen en ook heel duidelijk ook zaaien in de gemeenschappen, dan voorkomt dit escalatie. En blijf in elkaar gesprek. En alleen zo kunnen we de liefde van Christus ook als christenen gewoon blijven uitstralen. En dat is belangrijk. Dorst. Ik wil tot slot lezen Openbaringen 7. Vanaf vers 13. Openbaring 7 vanaf vers 13. Een van de 24 leiders vroeg mij: wie zijn die mensen in witte kleren? En waar komen ze vandaan? Ik antwoordde: ik weet het niet. Heer, maar u weet het wel. En hij zei tegen mij: dat zijn de mensen die bij Christus horen, die voor hen is gestorven. Zij hebben de tijd van het zware lijden meegemaakt. Maar ze zijn Christus steeds trouw gebleven. Daarom mogen ze nu witte kleren dragen en voor de troon van God staan. Dag en nacht vereren ze hem in zijn tempel, in de hemel. God zal altijd bij hen zijn. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben. Ze zullen geen last hebben van de hete wind en de brandende zon. Want het lam dat vlak bij Gods troon staat, zal hen beschermen. Het lam brengt hen naar een bron met water, dat eeuwig leven geeft. En dan zal God al hun tranen drogen. Dit is vooruitzicht voor alle volgelingen van Jezus. Dat wij in dit leven bij hem mogen komen en drinken. Verkwikt worden, verfrist worden. En van dat levende water ook uitdelen. Zoals Johannes 7 ook zegt, waar Jezus zegt, als je in hem gelooft, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En dat zei hij van de Heilige Geest. Wat ben ik dankbaar voor de Heilige Geest. En dat we dorsten naar meer van hem. Dat we ons uitstrekken naar hem en naar de gaven van de Heilige Geest. En dat we jagen naar de liefde. Heer, wie mag ik dit jaar benaderen? Wie mag ik dit jaar opzoeken? Wie mag ik dit jaar vertellen over u? Wie mag ik gastvrij ontvangen? Voor wie mag ik aandacht hebben dit jaar? Net zoals Jezus aandacht had voor deze Samaritaanse vrouw. Heer, verras mij. Breng iemand op mijn pad. In het gedeelte, we hebben het niet gelezen, iets verderop. Als Jezus dan klaar is met het gesprek met deze vrouw en zij enthousiast terugloopt naar Sichem toe om te vertellen in de stad wat ik nou heb meegemaakt. Ik heb een man ontmoet, die heeft precies verteld wat er in mijn leven gebeurd is. Hij is de Messias. Is Jezus in gesprek met zijn discipelen en heeft hij het over de oogst. Dat de velden wit zijn om te oogsten. En dat hij zelf gezaaid heeft. En dat de discipelen heel spoedig daarna de oogst zullen zien in Sichem. Want heel veel Samaritanen die komen op het getuigenis van deze vrouw af. En horen Jezus. Jezus blijft er 2 dagen. En velen komen tot geloof. En dat ons gebed blijft, Heer. Dat we oogst mogen zien. Ook in 2015. Zullen we bidden met elkaar? Dank u, Heere Jezus. Dat u onze bron bent. Dat u levend water geeft. Heer, dat u uw geest hebt gegeven. Dat u uw woord hebt gegeven. En dat we elke keer weer verfrist mogen worden door uw Heilige Geest. Heer, elke dag moeten we opnieuw water drinken, omdat we het nodig hebben. Maar ook geestelijk gezien moeten we elke dag weer opnieuw drinken van u. Heer, en ik bid dat we voldoende water tot ons zullen nemen. Heer, dat we niet uitgedroogd raken in geestelijk opzicht. Heer, dat u met uw geest in ons opstaat. Dat we dorstig zullen zijn. Heer, dat we verlangend zullen zijn. Heer, om ons beschikbaar te stellen voor u. Heer, we zijn dankbaar dat we deze gebedsweek ook mogen ingaan met elkaar. En ik bid dat u ons daarin zult leiden. In de gebeden die we mogen opzenden. Heer, datgene wat we samen mogen bidden in eenheid. Samen met de broeders en zusters uit deze regio. Heer, en elke kerk en gemeente in het land willen we zegenen. Heer, met uw liefde, met uw genade, met de leiding van uw Heilige Geest, met eenheid. Heer, met een passie om uit te reiken naar het verlorene. Heer, wilt u dat zo uitwerken op een bijzonder krachtige manier in ieder van ons. Heer, we bidden voor elke bevolkingsgroep in ons land. Heer, we bidden voor moslims. We willen ze zegenen. En we weten, Heer, dat velen oprecht zijn om de waarheid te kennen. En we bidden, Heer, dat u zichzelf zult openbaren. Heer Jezus als de Messias. Heer, we bidden voor andere religieuze groeperingen. Dat ook zij een ontmoeting mogen krijgen met Jezus. Dat u arbeiders doet opstaan in de oogst. Heer, we bidden voor het Joodse volk. Heer, dat u ook hen zult ontmoeten. Heer, dat u ook daar uw geest zult uitstorten. Heer, dat ook zij tot herstel komen. Dat zij ook de Heer Jezus mogen leren kennen. Heer, we bidden de vrede over Jeruzalem. Heer, uw bescherming over de staat Israël. Heer, maar ook over de Joodse gemeenschap in ons land, in andere Europese landen, in andere landen van de wereld. Heer, waar gewoon dreiging is. Heer, uw bescherming over hen. In de naam van Jezus. Heer, ik dank u, Heer, dat we uw woord ter harte mogen nemen. Heer, wij verlangen ook naar, Heer, dat u uw woord zult kunnen bevestigen met tekenen en wonderen. Heer, met genezing, met herstel, met doorbraken, herstel in relaties, herstel in lichamen, herstel tussen bevolkingsgroepen. Heer, dat u uw naam zult verheerlijken. Heer, dat mensen tot bekering komen, dat familieleden, gezinsleden tot bekering zullen komen. Heer, wilt u dat uitwerken. Heer, geef ons ook geloof in ons gebed. Heer, dat we gelovig zullen bidden. Heer, dat we echt ook rema woorden van u zullen krijgen om uit te spreken in de geestelijke wereld. Heer, waardoor de boze moet loslaten. Heer, waardoor u kunt doorbreken in situaties. Heer, verheerlijk uw naam. Heer, ook in ons midden als lokale gemeente. Heer, we blij dat we u nodig hebben. Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Jezus. Als jullie een lied hebben om ons mee te nemen. Dank u, Heer Jezus. Laten we...